Europese commissievoorzitter von der Leyen, die zei vrijdag, zei ze van ja, luister eens, weet je, als Oekraïners bereid zijn om te sterven voor Europese waarden, ja, wat kunnen wij dan anders doen dan ze die Europese droom te laten beleven? Hè? Dat waren haar woorden.
Hallo, mijn naam is Shaila Sittalsing en dit is Elke Dag, een dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en waarin we onderzoeken hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. Dagmar Peperkorn, onze correspondent in Brussel.
Goedemorgen.
Jij bent al jaren onze oren en ogen in het hart van de Europese Unie. Je zit op de eerste rang nu Oekraïne het kandidaat lidmaatschap van de Europese Unie en de wacht aan het slepen is. Is dit opwindend, Mark?
Ja.
Of kijk jij nergens meer van op?
Ik kijk hier wel van op. Ik bedoel, ik zeg wel vaker tegen mensen hier, de EU blijft verrassen. En dat is zeker wel het geval, ja. De uitbreiding van de EU, die lag eigenlijk helemaal stil sinds Kroatië in 2013 was toegetreden. Toenmalige commissie Juncker had gezegd, ja, nu is het wel even genoeg. De volgende 5 jaar gebeurt er niks.
Ja, het was wel klaar, toch?
Ja. En dat was natuurlijk wel een hard gelag voor de landen, en niet voor een aantal daarvan die in de wachtkamer zaten.
En nu krijgt Oekraïne zomaar een soort van voorrang, lijkt het wel, of is dat niet zo?
Nou, voorrang niet. Wat ze wel hebben gekregen, ik ben er nog even nagegaan. Wat ze hebben gedaan, Oekraïne, is ze hebben hun in zijn verzoek tot lidmaatschap 28 februari ingediend. En dan moet de commissie, de Europese Commissie, moet dan een zogenaamde opinie maken, een soort advies voor de lidstaten van is dat land er eigenlijk wel klaar voor? Deugt het allemaal wel? En normaal duurt zo'n advies gemiddeld ongeveer 8-9 maanden. Nou, dat is in dit geval natuurlijk veel sneller gegaan. En de commissie zei ook eerlijk, we hebben Oekraïne ook echt geholpen. Alle data die wij al hadden, die hebben we aan ze gegeven. Dus daardoor ging het wel heel snel. Maar dus alleen is het de mening van de commissie over het verzoek van Oekraïne. Het is nu aan de lidstaten, aan de leiders, om iets te beslissen.
Officieel moet het nog beklonken worden, maar dat gebeurt deze week al, toch, op een Europese top?
Ja, donderdag en vrijdag is er een EU-top in Brussel, de gewone zomertop. En ik denk dat donderdagavond, of donderdagmiddag, zal het wel aan de orde komen. En dan moet inderdaad premier Rutte en zijn collega's met unanimiteit moeten ze zeggen, nou, we zijn het eens met het advies van de commissie. Oekraïne en Moldavië trouwens krijgen de kandidaatstatus, zoals het dan heet.
En kan er nog iets tussen komen? Want je zegt unanimiteit, dus iemand kan nog een veto uitspreken. Ligt er nog ergens een dwarsligger?
Het zou kunnen, in theorie. Alles kan gebeuren altijd, maar het ziet er niet naar uit. Nederland was eigenlijk een van de grootste twijfelaars, of tegenstanders zou je kunnen zeggen. Nederland is om. We vinden dat commissieadvies een goed advies, onderbouwd enzovoort enzovoort. Dus ja, nee, dat gaat wel goed. En het voornaamste is natuurlijk, stel je nou voor, als het echt fout gaat, dan krijg je dus een hele lange nachtelijke top met om 4 uur 's ochtends van die witte gezichten en boze mensen. En het is verdeeldheid en weet ik veel. Ja, dan is Oekraïne is boos en zeer teleurgesteld. De EU komt naar buiten als een verdeelde club. En Poetin die lacht van kijk eens, weet je wel, de EU beschermt je helemaal niet. Nou ja, dat beeld wil dus niemand, absoluut niet. Dus vandaar dat ik, ja, het zou mij hooglijk verbazen als hier nog iets tussen komt.
Nou deed Rutte voorkomen afgelopen vrijdag. Die moest een beetje verantwoorden waarom hij altijd een beetje tegenstribbelde en nu toch weer niet. Die zei nou, maar er zijn allerlei waarborgen ingebouwd en een soort obstakels. Is dat nou echt zo? Zijn er echt allerlei waarborgen ingebouwd?
Nou, je ziet wel, als je naar het advies kijkt van de commissie, ontwerpen daarvan, drafts, die waren aanzienlijk soepeler qua Oekraïne. In de definitieve versie zijn 7 duidelijke criteria opgenomen. Die hebben te maken met de rechtsstaat vooral, wat er allemaal moet veranderen, en met corruptiebestrijding, met de invloed van oligarchen verminderen, tegengaan van het witwassen van geld. Die criteria moeten zeg maar eerst zijn vervuld. Er moet eerst echt grote voortgang worden gemaakt op die punten, voordat er daadwerkelijk met onderhandelen kan beginnen. En eind dit jaar maakt de commissie een soort voortgangsrapportage en dan zien we dus weer verder. Dus dat is er wel ingekomen en dat is er mede onder Nederlandse druk ingekomen. Ook andere landen, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Want die waren er ook niet echt gewoon in een halleluja stemming over dat Oekraïense verzoek. Maar Nederland heeft daar wel een rol gespeeld, ja.
Oké, dus wel streng. Nou, als we even uitzoomen, wat betekenen deze onderhandelingen? Dus niet in praktische zin, dat het allemaal heel ingewikkeld gaat worden, maar symbolisch, politiek. Vanuit Oekraïne wordt gezegd, of vanuit het oosten van onze eigen Arnoud Brouwer schreef het ook zo op in de kranten. De Europese Unie is zelf een product van een wereldbrand. En als we nu Oekraïne laten bungelen, dan blijft de Unie wel intact, maar verliest ze haar ziel als historisch project om oorlog te overstijgen. Ik vond het prachtig opgeschreven. Wordt dat ook zo gevoeld in Brussel?
Nou, niet zo poëtisch volgens mij als Arnoud het heeft opgeschreven. Maar men ziet wel heel erg van, hier moeten we die stap maken. Zoals Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die zei vrijdag, zei ze van, ja, luister eens, weet je, als Oekraïners bereid zijn om te sterven voor Europese waarden, ja, wat kunnen wij dan anders doen dan ze die Europese droom te laten beleven? Dat waren haar woorden.
Ook heel poëtisch.
Ja, dat heeft haar tekstschrijver, denk ik, heeft dat er mooi ingezet. Maar het wordt wel echt gevoeld, inderdaad, als een soort iets wat we moeten doen. Net zoals we na de val van de muur tegen dus al die midden-Europese landen hebben gezegd van, jullie moeten er ook bij komen. Dat werd ook gezien als een soort inlossen van een soort ereschuld, de hereniging van Europa. Maar daarnaast met Oekraïne natuurlijk spelen er nog een paar dingen een rol. De EU spreekt al een aantal jaren over een grotere geopolitieke rol. Nou ja, dan horen dit soort stappen daar wel bij. En daarnaast zegt men ook altijd van, ja, wat, dat is een beetje een argument, vind ik, een beetje een vreemd argument, namelijk van, ja, wat doen we met een failed state, met een geïmplodeerd land aan onze buitengrenzen? Maar ja, als je dat natuurlijk doortrekt, dan zit je straks helemaal aan het einde van Rusland ongeveer. Dus dat is, vind ik, een wat minder sterk argument.
Ja, dan moeten we alle failed states binnenhalen. Ja. En in Oekraïne omgekeerd, in Oekraïne zijn ze door het dolle heen. Daar is ook, blijkt ook uit allerlei peilingen, dat enorme percentages van de bevolking voor toetreding tot de EU zijn. Ik hoor percentages van 90 en dergelijke. Ik hoor ook dat het daar volhangt met Europese vlaggen, dat mensen die dingen vrijwillig ophangen. Maar ken je een EU-lidstaat waar dit enthousiasme overtroffen wordt?
Nou, de EU-lidstaat is met 90% niet. Maar als je kijkt naar de eurobarometers, die opiniepeilingen die iedere keer worden uitgevoerd in de EU-landen, dan zegt toch eigenlijk wel, zeker de laatste jaren weer, zo'n 70% van de ondervraagden vindt de EU een goed iets. Ik weet niet of dat enthousiasme is, maar ze vinden het eigenlijk wel oké. Maar ik heb nog eens zitten kijken, want er zijn ook nog wel een aantal andere interessante cijfers die ik vond in diezelfde eurobarometer. En die cijfers zijn gekomen op basis van gesprekken van januari, februari dit jaar. Dus net voor de Russische inval. En een van de vragen was, vindt u dat de EU moet uitbreiden? En dan zie je dus dat 47% van de ondervraagden zegt ja en 42% zegt nee. En als je dan naar Nederland kijkt, dan is het 34% ja en 58% nee. En in Duitsland is dat ook 32 ja en 58 nee. Dus daar zie je dat het enthousiasme, zeg maar, binnen de EU voor die toetreding, in ieder geval voor die Russische inval, nou niet bijzonder groot was.
En is dat veranderd daarna, denk je? Of is er daarna niet meer gepeild?
Er is daarna niet meer gepeild, want dat gebeurt eens per jaar, dit soort dingen. Dat zijn hele grote onderzoeken. Ik denk wel dat die animo is toegenomen. Dat zie je natuurlijk ook wel, hè, dat de bereidheid om Oekraïense vluchtelingen op te nemen groot is. Heel groot, zelfs bij heel veel landen. Mijn ervaring hier is ook wel van, dat enthousiasme kan ook wel weer snel weg ebben. En de onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen.
Nee, want dat praktische gedeelte, we hebben nu die eerste euforie in elk geval van Oekraïnse zijde. Nu volgen die echte taaie onderhandelingen. Hoe lang is zo'n route? Hoe ingewikkeld is dat?
Het is redelijk complex. Wat we nu dus hebben is alleen maar, of we krijgen eind deze week, is de statusverlening. Nou, wat ik al net zei, dan komt er nog een voortgangsrapport van de commissie eind dit jaar. Van, zijn al die criteria nou wel vervuld? Ergens volgend jaar op zijn vroegst komt dan de vraag, kunnen we gaan onderhandelen? Nou, dan moet de EU een onderhandelingsmandaat gaan opstellen. Dat moet Oekraïne ook doen. Dat moet allemaal weer met unanimiteit worden goedgekeurd. Dan beginnen de onderhandelingen Dat gaat het EU, de EU-wetgeving, acquis heet dat in jargon. Dat beslaat inmiddels, werd mij vanmorgen nog gezegd, zo'n 150.000 pagina's. Het is opgedeeld in 35 hoofdstukken. Over elk hoofdstuk moet worden onderhandeld. En eigenlijk zijn het geen onderhandelingen. Het land wat wil toetreden moet dat gewoon allemaal overnemen.
Ja, je kan er niet over marchanderen, toch? Van nou, we doen een beetje minder van dit.
Nee, je kan soms een kleine overgangstermijn krijgen, maar je moet het in feite allemaal overnemen. Elk hoofdstuk moet dan worden afgesloten, weer met unanimiteit. Dan moet het hele pakket met unanimiteit worden afgesloten. Dan zijn de onderhandelingen klaar. Als het allemaal gelukt is, krijg je dus een toetredingsverdrag. Dat moet dan door alle nationale parlementen en het Europees parlement en de regeringen, ook van Oekraïne en het parlement van Oekraïne, worden goedgekeurd en geratificeerd. En dan zijn we klaar.
En hoe lang, hoeveel jaar verder zijn we dan?
Alles bij elkaar. Het hangt natuurlijk heel erg af van de snelheid waarmee Oekraïne dit wil doen. Dat is één. En ook trouwens waarin de EU dit mee wil doen. Maar misschien komen we daar nog straks over op terug. Maar als zeg maar de EU heel erg bereid is en Oekraïne ook gewoon echt heel erg zijn best doet, dan denk ik dat je toch wel op zijn minst over 10 jaar spreekt. Ja.
10 jaar? Maar dan is Oekraïne misschien al vernietigd door Poetin.
Nou ja, ja, maar ik zie het niet. Ik heb nog wat cijfertjes erbij gehaald. Hè. Polen vroeg bijvoorbeeld in 1994... het lidmaatschap aan en kwam er in 2004 bij.
Ja, was ook 10 jaar.
10 jaar. En bij Kroatië, dat was ook iets van 8 of 9 jaar. Het laatste land wat toetrad. En dat waren geen landen in oorlog.
Ja, en ook niet heel ingewikkeld. Nou ja, Polen is natuurlijk een groot en ingewikkeld land. Maar
het enige wat kan helpen, het is misschien heel cynisch, is natuurlijk, want als die oorlog ophoudt in Oekraïne en er gaat een enorme bak met geld die kant op voor de wederopbouw, dat je dat dan natuurlijk gelijk doet conform de EU-regels.
Ja, oké, dat je een soort Marshall-hulpplan op gaat zetten.
Ja.
Waarmee je ze meteen EU-ready maakt.
Dat je dan gelijk alle milieuregels en regels voor slachterijen en transportdingen en weet ik veel, dat je dat allemaal in één keer goed doet, ja.
Maar dan moet er een enorme bak geld komen. Hey, en wat zou het betekenen voor de EU als Oekraïne er misschien wel over 10 jaar bij komt? Het is een enorm land, 44 miljoen inwoners heeft het. Ja, daarvan is nu een deel op de vlucht, maar goed, laten we ervan uitgaan dat dat op termijn weer op zulke aantallen gaat. Dan verschuift de machtsbalans toch ook heel erg in de EU richting het oosten en heb je nog meer landen, nog meer inwoners. Dan, hoe werkbaar is het dan nog in Brussel?
Ja, niet alleen vanwege Oekraïne, maar vergeet ook niet degene die al in de wachtkamer zitten. Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië. Nou, laten we Turkije maar even buiten haakjes plaatsen, want die willen zelf niet meer zo graag. Al die landen en met Oekraïne erbij, ja, dat betekent inderdaad dat natuurlijk het centrum van Europa, van de EU, moet ik zeggen, verschuiven naar het oosten. Dit heeft gevolgen voor de stemverhoudingen, want elk land heeft een bepaald gewicht bij stemmen en dat hangt af van je bevolkingsomvang. Het heeft ook enorme gevolgen. Wat gaan we doen met het EU-budget? Waar gaat dat straks heen? Hoe groot wordt dat? Neem de steun voor de arme regio's, dat is ongeveer 1/3 van het hele EU-budget. Ja, die arme regio's zijn straks niet meer in Bulgarije of Roemenië of Portugal of wat dan ook. Dat zit straks allemaal in het oosten. Dat betekent dat landen die nu geen netto betaler, maar netto ontvanger zijn, die worden straks allemaal netto betaler. Al dat soort vragen, wat doe je met de veto's die bestaan bijvoorbeeld bij buitenlands beleid? Is dat nog wel werkzaam? Krijgen we straks een Europese commissie met 35 mensen? En daardoor ook dus bijvoorbeeld een Europese rekenkamer met 35 auditors? Dat is allemaal op elkaar afgestemd. Nee, dat gaat dus, nou ja, dat is een van de dingen die dus waar de EU zich over moet buigen. De Portugese premier Costa heeft er laatst in de Financial Times een interview over gegeven. Dat waren eigenlijk zijn bedenkingen tegen het verlenen van de kandidaatstatus aan Oekraïne. Het enige wat je wel kan zeggen, er is net een hele conferentie over voor de toekomst van Europa geweest. Met heel veel aanbevelingen. Ja, daar zou je dit natuurlijk bij kunnen zetten. Van jongens, we hebben er ook gewoon tijd voor. Want ik net al zei, het gaat op zijn minst 10 jaar duren. Maar je moet ook de EU klaarmaken.
Ja, dus je moet gaan reorganiseren. En wat ik me ook afvroeg is, haal je ook niet een nieuw hoofdpijndossier binnen? Ik bedoel, we hebben best wel wat te stellen met landen als Polen, Hongarije, die lid zijn geworden, klaar waren, EU-ready waren en toch, waar toch een ingewikkelde relatie mee is, omdat ze toch op het gebied van de rechtsstaat het toch niet helemaal gaat zoals ze dat vanuit Brussel graag zouden zien. Van Oekraïne, ja, je mag het niet hardop zeggen van Zelensky, maar dat is toch ook buitengewoon corrupt land. Is dat niet toch een soort hoofdpijndossier in de making?
Dat kan het heel goed worden. Dat is absoluut waar. De 2019-lijst van Transparency International, een soort corruptie-index, stond Oekraïne op nummer 122 van de 180 landen. En dus 180 is het meest corrupt. En minst corrupt is 1. Dus ze stonden vrij hoog, ja. En dat was wel een van de dingen waarom ook, zeg maar, Zelensky is gekozen, hè, om daar wat aan te doen. Maar dat is niet weg. Nee, vandaar ook, en ik zei, die criteria, voordat met de onderhandelen kan worden begonnen, een van die criteria is inderdaad, dus dat is gericht op het verminderen van de macht van de oligarchen. Maar er is nog iets wat hij gaat spelen. Dat is een beetje onderbelicht gebleven altijd. Zoals bij de NAVO heb je artikel 5. Als er één wordt aangevallen, dan worden we allemaal aangevallen. Dan gaan we elkaar helpen. De EU kent ook zo'n artikel. Dat is artikel 42 lid 7 uit het verdrag. En dat gaat eigenlijk nog veel verder. Dat zegt inderdaad ook, weet je, met alle mogelijke middelen moeten we een land dat aangevallen wordt bijstaan. Dat is ooit geschreven met het idee dat het over terreur ging en cyberaanvallen. Maar ja,
toen kwam Poetin.
Het zijn allemaal dingen waar men inderdaad dus over moet gaan nadenken. En daarom zijn er ook genoeg mensen die zeggen, je moet Oekraïne helemaal niet bij de EU halen. Je moet ze een andere vorm van samenwerking geven. Er zijn heel veel grote denkers die dat vinden. Bijvoorbeeld Luc van Middelaar, even toch echt een hele goede EU-watcher, heeft gezegd, hè, doe dat nou niet. Maak een soort een nieuw samenwerkingsverband van de EU en andere landen, zeg maar, buiten de EU om. Maar zijn voornaamste boodschap is ook, en dat is ook wel in Brussel een beetje wat men ook wel van denkt, is van, je moet geen valse hoop scheppen. Dat is echt het ergste. Want kijk naar de landen als die in de wachtkamer zitten. Hè, Albanië, Noord-Macedonië, maar ook Servië. Die heel veel dingen hebben gedaan. Ja, en dat duurt allemaal. En dat duurt allemaal. En op een gegeven moment denken die mensen daar van, ja, we hebben toch heel veel uitgevoerd, maar jullie willen ons gewoon niet. Daar moet je ook voor uitkijken.
Ja, en tegelijkertijd is er ook sprake van Georgië dat naar de EU zou lonken. Dus en tegelijkertijd, waar je zei het eerder in het gesprek al, zijn die grenzen van de EU niet vastgelegd. Het blijft maar, er is niet gezegd tot hier en niet verder. Wat als Poetin of een nieuwe Poetin of een andere despoot in het oosten, verdere uitbreiding oostwaarts ook als een soort daad van agressie aanmerkt, dan moeten wij, moet jij je zoon gaan sturen om te gaan vechten voor Georgië, Mark?
Nou ja, als je artikel 42-7 letterlijk neemt, ja, dat klopt. Dat zijn dingen die erin zitten, maar vergeet ook niet. Hè. Dit speelde ook, was het Maidan? Was het 2014, 2013?
Ja, 2014, want dat was vlak voor die inval op de Krim.
Ja, toen speelde dit ook. En toen stonden daar Europarlementariërs, stonden daar op dat Maidanplein te roepen van, jullie horen bij ons. Maar toen was ook wel duidelijk van, jongens, toen ging het erom dat in Kiev zelf een Rusland, zeg maar, gefocuste regering de banden met Rusland wilde aanhalen tegen de zin van de bevolking. Ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat Moskou dit inderdaad gaat interpreteren als een bedreiging. Dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar goed, weet je, het besluit gaat komen deze week. Oekraïne krijgt die kandidaatstatus. Maar nogmaals, er zit nog heel veel tijd tussen het verlenen van die status en de daadwerkelijke toetreding.
Ja, dus we spreken misschien wel over 2033.
Ja, misschien ben ik te pessimistisch. Maar als ik gewoon feitelijk kijk naar hoe lang het heeft geduurd, zeg maar, met de landen die er het meest recent bij zijn gekomen. Ja, dan zit je toch echt allemaal over termijnen van dat er op zijn minst een jaar of 7-8 werd onderhandeld. En tussen de aanvraag en het onderhandelingsmoment zat ook vaak nog een jaar of 4. Dus ja, en nogmaals, dat waren landen die niet in oorlog verkeerden.
Oké, nou voor 2033 gaan wij jou nog heel vaak spreken hierover, Mark. Heel hartelijk dank. Okay. En nou, hopelijk tot snel.
Geen dank.
Dank voor het luisteren naar Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.